Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Ik lees vanmorgen met u Jesaja 53. Jesaja 53, bekend. En ik lees dat uit de NBG-vertaling van 51. Jesaja 53. Ik begin te lezen in Jesaja 52, vers 13. En daar staat het volgende: zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm geopenbaard des Heren? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat we hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid werd en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn gemond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtredigers werd geteld, terwijl hij door vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft tot zover. Zojuist heb ik dat overbekende Jesaja 53 aan u voorgelezen en er wordt profetisch verteld hoe de Heer Jezus jaren later aan dat kruis van Golgotha zich zou laten verbreken en verbrijzelen. In vers 5a hebben wij gelezen: maar om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En in vers 10a daar staat: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Nu hebben gebroken of verbrijzelde voorwerpen in ons leven eigenlijk weinig waarde. Als ik een bord breekt of een kopje breekt, dan gooi ik dat gelijk in de kliko. En als het wat groter is, dan zet ik dat bij het grof vuil. In de Bijbel, daar hebben juist die gebroken en die verbrijzelde voorwerpen, die hebben, of personen, die hebben meestal grote waarde of grote betekenis. En die conclusie die kun je ook trekken uit Jesaja 53 vers 10b. Want er staat, wanneer hij, en dat hij dat slaat dan profetisch op de Heer Jezus, zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, dat is dus gebeurd op het kruis van Golgotha, zal hij nakomelingen zien. Met andere woorden, uit dat lijden en sterven van de Heer Jezus, daar komen vruchten uit voort. Daar komt iets positiefs uit voort in de vorm van nakomelingen. Met andere woorden, dat lijden en sterven, ja, dat is iets positiefs, terwijl die toch verbroken en verbrijzeld werd. Dus ook in Jesaja 53 kom je positieve dingen tegen. Nou, om die reden, omdat er iets positiefs in zit, wil ik vanmorgen met u, wat door die Bijbelbladeren, u bent het wel van mijn gemeente inmiddels, door die Bijbelbladeren, en dan gaan we allerlei gebroken voorwerpen of verbrijzelde personen opzoeken. En dat gaan we ook een beetje toepassen op onszelf. Wat heeft dat ons, zoals we hier dus zitten, te zeggen? Eerst even iets anders. Iets heel anders. Heb ik het goed gehoord dat groep 5, 1 tot en met 5 naar boven gegaan is? En 6, 8 zit dus hier. Klopt dat? Waar zit 6, 8? Steek je vinger eens op. Daar zie ik er een paar en daar zie ik er een paar. Daar niet? Nee. Nou, ik wou gewoon met jullie vanmorgen, want jullie zitten hier niet voor spek en bonen. Ik wou gewoon vanmorgen met jullie een wedstrijdje doen. En dat wedstrijdje dat betekent dat jullie gewoon al die gebroken en verbrijzelde voorwerpen die ik opnoem in de preek, die moet je even opschrijven. Dan geef je na de preek geef je mij een briefje met al die voorwerpen die gebroken zijn en verbrijzeld. Ik kijk het thuis na en degene die de meeste opgeschreven heeft, die krijgt nog een prijsje ook van mij. Nou, daar zijn jullie er allemaal bij betrokken. Ik heb nog iets. Oh, ik heb hier nog papier bij me ook hoor, dus ik heb nog iets. Nou komen er misschien dingen voorbij vanmorgen waar je absoluut niks van snapt. Ja, dat kan gebeuren in een preek. Dat is helemaal niet erg. Vanmiddag kom je thuis, ga je lekker zitten eten met je vader en moeder. En dan vraag je gewoon aan je vader. Joh, die meneer daar, die heeft vanmorgen, had hij het over een gebroken neus, noem maar wat. Wat bedoelde die daar nou mee? Nou, dat betekent dus ook dat de vaders en moeders dus vanmorgen extra goed moeten luisteren. Want ik weet absoluut uit ervaring dat ze met vragen komen. Nou, ik heb jullie dus allemaal gevangen. Het eerste verbrijzelde voorwerp, dat heb ik al genoemd. Dat was de Heer Jezus, dus die kan je opschrijven. 1 is de Heer Jezus. Het tweede verbrijzelde voorwerp, dat komt er nu aan. Dus dat is niet zo moeilijke deze, de rest kondig ik niet meer aan. De eerste is de gebroken wet. De gebroken wet. En hoe ging dat verbreken van die 10 geboden, want dat is de wet, hoe ging dat nou in zijn werk en wat was daar de oorzaak van? Nou, als dat volk van Israël na de uittocht van Egypte bij de berg Sinaï aankomt, dan krijgt Mozes daar een opdracht. En die opdracht die staat in Exodus 24 vers 12, ik lees hem u even voor. Klim op tot mij, zegt de Heere God daar tegen Mozes, de berg op. En blijf daar, dan zal ik u stenen tafelen geven, de wet en het gebod dat ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Mozes die klimt die berg op en die blijft daar 40 dagen en 40 nachten. En tijdens die 40 dagen en nachten krijgt hij uitgebreide instructies hoe hij later de tabernakel moet gaan bouwen en ook hoe hij die tabernakel moet gaan inrichten. U kunt het als u wil thuis lezen, Exodus 25 tot en met 31. En dan gaan we nu naar Exodus 32 en pak dat er maar even bij als u wil. Want wat gebeurt er als Mozes op die berg is? Nou, volgens Exodus 32 van 1 tot en met 6 verbreekt het volk van Israël tijdens zijn afwezigheid eigenlijk alle banden met de Heere God. En hoe doen ze dat dan? Dat doen ze door het dienen van het gouden kalf. Ze hebben zichzelf een god gecreëerd. Dan krijgt Mozes in vers 7 tot en met 10 van Exodus 32 de opdracht om naar beneden te gaan. Hij moet met die twee stenen tafelen naar beneden gaan. Maar voordat hij naar beneden gaat, gebeurt er eigenlijk nog iets heel bijzonders. Want dan krijgt hij van de Heere God te horen dat Israël tijdens zijn afwezigheid een andere god is gaan dienen. En Mozes krijgt dat te horen, moet je nagaan, maar wat voor een boodschap dat die man naar beneden moet. Dat de Heere God hen ter plekke wil gaan vernietigen. De Heere God wil van dat volk af. Zover komt het niet, en waarom niet? Wel, dat staat in vers 11 tot en met 13, omdat die Mozes daar toch eigenlijk wel een bijzonder opvallende bemiddelingspoging gaat doen. En hoe reageerde de Heere God nou op die bemiddelingspoging van Mozes? Dat lees ik in Exodus 32 vers 14. Ik vind dat toch een bijzondere tekst hoor. En de Heere God kreeg berouw. Hoort u het goed? De Heere God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd zijn volk te zullen aandoen. En die totale vernietiging van dat volk van Israël ging dus niet door. Hoe ging het verder? Dat lezen we in Exodus 32 vers 15 tot en met 19. Mozes die keerde zich om, daalde van de berg af met de twee stenen tafelen der getuigenis in zijn hand. En als hij dan beneden komt en ziet wat daar gebeurd is, ontbrandt Mozes in toorn en hij werpt die twee stenen tafelen van zich en verbrijzelt ze aan de voet van de berg. En Mozes maakt met deze, of geeft met deze handeling eigenlijk uitdrukking aan datgene wat daar vooraf gebeurd is, namelijk wat dat volk van Israël gedaan had, de relatie met God verbreken. Nou zit u misschien te denken, wat moet ik hier nou toch mee met deze inleiding? Nou, ik vergis u niet, daar moet u heel veel mee. Want dit hele gebeuren, dat verbrijzelen van die wet, is eigenlijk een spiegel van ons leven. Zoals wij gewoon hier vanmorgen zitten. Want wat spiegelt nou eigenlijk die verbroken wet voor ons uit? Die wet spiegelt voor ons uit, beste vrienden, dat ook wij, net als Israël, ten diepste alle banden met God hebben verbroken. Dat begon, en dat is niet zo moeilijk, dat weet u vast wel, dat begon al in het paradijs met Adam en Eva. En nadien is dat van toepassing op elk mens dat geboren wordt. Niet zo leuk om op een opdrachtdienst deze dingen te horen. Maar er komen vanmorgen ook nog andere dingen aan de orde. De wet spiegelt dus voor, die gebroken wet, dat ook wij die relatie met God hebben verbroken. Dat wordt nog eens vet onderstreept in de Bijbel door de apostel Paulus. En dat gebeurt in Romeinen 3 vers 10b tot en met 12, dat lees ik u voor. Daar staat, schrik niet, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Goedemorgen, zeg je, zou het maar voor je kiezen krijgen. Maar het staat er wel. Het is de realiteit van de Bijbel. En er staat nog meer in Romeinen 3 vers 23. Want alle hebben gezondigd en derven missen daardoor de heerlijkheid van God. Hoe reageerde de Heere God eigenlijk op het feit dat wij, net als Israël, eigenlijk geen enkele boodschap aan hem hebben? Nou, de Heere God die reageerde exact hetzelfde. Israël wilde die in eerste instantie totaal vernietigen. En bij ons wil die niets anders als de doodstraf invoeren. Waar staat dat in de Bijbel? Dat staat in Romeinen 5 vers 12. Daar staat dat door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Daar is geen woord Spaans bij, dat kan iedereen begrijpen. Gelukkig, en ik heb ook nog een blijde boodschap voor u, gelukkig hoeft het ook, die doodstraf dus, bij ons ook niet zo ver te komen. En waarom niet? Wel, beste mensen, omdat God zelf, net zoals bij Israël, een middelaar heeft aangesteld. En die middelaar is volgens de apostel Paulus in 1 Timotheus 2 vers 5, de mens Christus Jezus. Van Mozes lezen we in Exodus 32 vers 32 dat hij als middelaar bereid was om zijn leven te geven voor Israël. En wat zegt die Bijbel nou over die middelaar Jezus Christus? Weet u, die was niet alleen bereid om zijn leven te geven, maar die heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. De mens, Christus Jezus, heeft zijn leven gegeven. 1 Timotheus 2 vers 6, daar staat zwart op wit dat de mens, Christus Jezus, zich als middelaar heeft gegeven tot een losprijs voor allen. En dat betekent gewoon heel simpel, voor ieder mens. Hij heeft voor ieder mens die doodstraf ondergaan. Hoe ging dat geven als middelaar eigenlijk in zijn werk? Nou, daar wil ik nog wat over opmerken uit Psalm 69 vers 21a. En dat denken jullie ondertussen, groep 6 tot en met 8. Van hé, waar blijven nou toch die gebroken, al die voorwerpen die verbreken, waar blijven ze nou? Nou, hier komt er weer eentje, dus goed opletten. Psalm 69 vers 21a, die merkt over dat ontstellende gebeuren op Golgotha op, dat de smaad hem toen het hart heeft gebroken. De smaad heeft hem het hart gebroken. En Jesaja 53, dat hebben we al eerder gezegd vanmorgen, dat spreekt zoals we al eerder gezien hebben over verbrijzelen en verbreken. De Heer Jezus, die betaalde dus met zijn leven voor die bemiddelingspoging. En wat heeft hij er nou eigenlijk mee bereikt? Wat heeft de Heer Jezus bereikt met zijn bemiddelingspoging op Golgotha? Nou, oneindig veel meer als Mozes. Bij Mozes was er sprake van een tijdelijke redding. En die redding had betrekking op één volk, het volk van Israël. Bij de bemiddelingspoging van de Heer Jezus Christus is sprake van een eeuwige redding. Je wordt voor eeuwig gered. En dat is niet alleen voor een volk, dat is voor de gehele wereld. Hij heeft zijn leven gegeven voor de gehele wereld. Ik moet er wel wat bij zeggen, en dat komt trouwens later nog wel. Beste vrienden, onze zonden hebben scheiding gebracht tussen God en mensen. En die scheiding die wordt uitgebeeld door die gebroken wet. Het gebroken hart van de Heer Jezus, heeft die scheiding weer ongedaan gemaakt en de relatie met de Heere God weer hersteld. En ja, dat moet ik er dan heel goed en heel duidelijk wel bij zeggen. Je hebt daar alleen wat aan als je dat ook werkelijk gelooft. Als je gelooft in die bemiddelingspoging van de Heer Jezus Christus. Als je dat niet gelooft, ja, dan heb je er absoluut niets aan. En dan leert de Bijbel ons, en dat mag best wel eens hardop gezegd worden, dan bent u verloren. Dan bent u verloren. Dat is toch verschrikkelijk? En dat hoeft helemaal niet, want hij heeft zich ervoor gegeven. En hij doet niet anders dan vragen van, joh, kom nou, geef je leven nou aan mij. Nou, als je dat dan doet, als je dan gelooft in dat offer dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha heeft gebracht, en als die scheiding dan ongedaan gemaakt is en de relatie met de Heere God weer hersteld is, wat moet er dan vervolgens in ons leven, gewoon weer zoals we hier zitten, wat moet er dan zichtbaar worden? Let op, daar komt er weer een. Een verbroken leven. Oei, een verbroken leven. Wat is dat en wat bedoelen we daarmee? Een verbroken leven, dat is een proces dat zich na onze bekering moet gaan afspelen in ons dagelijks leven. En dat proces, ik leg het straks nog wel verder uit, dat bestaat allereerst uit het sterven van ons eigen ik. Beste vrienden, we moeten vanmorgen van de troon komen. De troon van ons eigen ik. En wat moet er dan vervolgens gebeuren? Weten we wat er dan vervolgens zichtbaar moet worden in ons leven? De karaktertrekken van de Heere Jezus Christus. Die moeten, als wij van die troon afgaan, dan kan de Heere Jezus erop en die kan zichtbaar worden in ons leven. Het is de Heer Jezus zelf, en ik zou het op prijs stellen als u dat even opslaat. Het is de Heer Jezus zelf die ons in Johannes 12 vers 24 uitlegt hoe dat proces eruit ziet. Johannes 12 vers 24. Zoek dat maar even op. Ik heb graag dat u dat ook leest, meeleest. Johannes 12, vers 24, daar zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. En de Heer Jezus die vergelijkt zich in deze tekst, zijn eigen dood aan het kruis vergelijkt hij hier met een graankorrel waarvan hij zegt dat hij in de aarde moet vallen en moet sterven. Maar daar blijft het niet bij, want hij gaat verder. Vers 26, Johannes 12, vers 26. Daar roept hij ons op om ons in dat proces, wat hij in vers 24 getekend heeft, om ons daarin te volgen. Wat staat er namelijk in vers 26? Indien iemand mij wil dienen, nou dat willen we toch zeker allemaal als we een kind van God zijn, hij volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En waar ging de Heer Jezus naartoe? Die ging naar het kruis, die ging sterven. En dat moet dus ook in ons leven tevoorschijn komen. En dat is het sterven van ons eigen ik. Er is een man in de Bijbel die had weinig woorden nodig om dit proces ook heel duidelijk te tekenen. Dat doet hij. En zoek het maar op, want ik vind het een belangrijke tekst. Johannes 3, vers 30. daar vat Johannes de Doper dit proces van sterven aan je eigen ik en het zichtbaar worden van de Heer Jezus in je leven. Daar vat hij dat kort en krachtig samen en je kan er geen ander woord van maken. Hij zegt, hij, de Heer Jezus, moet wassen. En ik moet minder worden. Nou, daar hoef je echt niet voor naar een theologische universiteit te gaan. Dan kan je zelfs met een lagere school en allemaal vijf op je rapport, kan je dit begrijpen. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Paulus die had er wat meer woorden voor nodig, maar die bedoelt hetzelfde. En dat doet hij in 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. En die zou ik ook graag willen dat hij die even opzoekt. 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. Het was voor mij een openbaring toen ik deze tekst eigenlijk goed ging begrijpen. 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. Daar staat ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam, dat is ons lichaam. Dan moeten we het sterven van Jezus moeten we in ons lichaam omdragen. Dat is dus het sterven van ons eigen ik. En waarom moet dat nou? Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam, gewoon zoals we hier zitten, openbaren. Want voortdurend, vers 11, want voortdurend worden wij die leven, zoals we hier dus zitten, aan de dood overgeleverd. Dood van ons eigen ik. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees zal openbaren. Beste vrienden, de Heer Jezus moet zichtbaar worden in ons leven. Dat wil God. En als dit proces zich dagelijks in ons leven afspeelt, dan begrijpen we ook beter wat Paulus in Galaten 2 vers 20 zegt, een tekst die broeder Braaksma vroeger herhaaldelijk noemde en waar ik toen eigenlijk helemaal niets van begreep. Galaten 2 vers 20, daar staat met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dit proces, beste vrienden, van sterven aan ons eigen ik en het zichtbaar worden van de Heer Jezus in ons leven, het steeds meer zichtbaarder worden van de Heer Jezus, dat wordt in de Bijbel ook wel eens samengevat met één woord: heiliging. Heiliging, dan ben je geen heilig boontje hoor, maar dan ben je afgezonderd. En wat lezen we nou over die heiliging, en daar stop ik ermee, in 1 Thessalonicense 4 vers 3. Daar staat ook weer zo'n klein veelzeggend zinnetje, 1 Thessalonicense 4 vers 3. Daar staat, want dit wil God, uw heiliging. De Heere God wil dus dat dat proces van sterven aan ons eigen ik en zichtbaar worden van de Heer Jezus, dat het zich echt in ons leven afspeelt. Levensheiliging is geen vrijblijvende zaak of van mensen die een beetje somber doen. Nee, levensheiliging is echt een must voor het kind van God. Wat zal nu, want we moeten praktisch blijven vanmorgen, wat zal nu het directe gevolg zijn als dit proces zich in uw leven dagelijks afspeelt? Nou, dan zullen we volgens Paulus, en dat heeft hij opgeschreven in 2 Korinthe 2, vers 14 en 15, dan heeft hij opgeschreven dat we dan de geur van zijn kennis, dat is de geur van de kennis van Christus, allerwegen zullen gaan verspreiden, want we zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden, maar ook onder hen die verloren gaan. Een geur van Christus. Dat is dus zichtbaar, maar het is ook nog te ruiken in je leven. En niet alleen voor je broeders en zusters, maar ook voor al die mensen om ons heen. Waar wordt die geur van Christus prachtig geïllustreerd? En dan ga ik met u naar Markus 14, vers 3, opletten. Groep 6 tot en met 8. In Markus 14, vers 3, daar komen we een vrouw tegen met een albasten kruik vol echte kostbare nardesmerrie. En die komt bij de Heer Jezus. En wat doet ze dan met die kruik? Nou, ze breekt die kruik in stukken, ze breekt de hals af en ze giet hem over het hoofd van de Heer Jezus Christus. En wat was nou het effect daarvan? Dat lees ik in Johannes 12, vers 3b. Volgens Johannes 12, vers 3b verspreidde die geur van de mirre zich door het gehele huis. Door het gehele huis. Nou, als wij, als u en ik, die geur van Christus verspreiden, beste vrienden, door ons gehele huis, maar ook op ons werk en alle mensen die we tegenkomen, dan zijn we een zegen voor anderen. Dan zijn we een zegen voor anderen. En dat willen we toch graag zijn, beste vrienden. Maar die Bijbel is een hartstikke eerlijk boek. Echt waar. Want wat leert die Bijbel ons nou nog verder over het verspreiden van de geur van Christus in deze wereld? De Bijbel die leert heel simpel dat niet iedereen daar gecharmeerd van zal zijn. In Matteüs 26 vers 8 lezen we bijvoorbeeld dat notabene de discipelen, dat waren niet de mensen die buiten stonden, nee. De discipelen die waren verontwaardigd omdat die vrouw die kruik gebroken had. En ze zeiden, waartoe dient deze verkwisting? En wat betekent dat nou voor ons? Heel simpel wat hier weer staat. Wat betekent deze verontwaardiging en deze uitspraak van deze discipelen eigenlijk? Dat als u en ik het verlangen hebben om de geur van Christus te verspreiden in deze wereld, weet je van wie je dan het eerste commentaar krijgt? En degene die veel evangelisatiewerk doen, die weten dat, die hebben dat ervaren. Dan krijg je niet eerst commentaar van degene die buiten staan. Dan krijg je meestal commentaar van degene die binnen zijn. Van de vleeselijke christenen in de gemeente. Die zich daar hardop afvragen van, joh, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waar is dat nou voor nodig? Dat gebeurt er dus in de gemeente van Jezus Christus. En dat moeten we elkaar, denk ik, toch ook durven zeggen. Uit het voorgaande, wat ik net gezegd heb, dat blijkt dus duidelijk dat als je de geur van Christus wil verspreiden, dan kun je op commentaar rekenen van zowel vriend als vijand. Hoe kun je nu staande blijven? Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe moet je daarmee omgaan? Hele praktische vraag. Nou, dat kan alleen maar, let op, dat kan alleen maar als je het gebroken brood tot je neemt. Het gebroken brood. En wat is het gebroken brood? Wat bedoel ik daarmee? Beste vrienden, bedoel ik heel simpel de persoon van de Heer Jezus mee. In Johannes 6 vers 51, daar lees ik dat hij het levende brood is dat uit de hemel is nedergedaald. En dat we dat brood ook kunnen eten. Nou, zonder dagelijks brood kan een mens niet leven. Zonder hemelsbrood, Heer Jezus, kan het kind van God niet leven. De enige manier voor een kind van God om op deze wereld te overleven, dat is dat je elke keer weer één maakt met de Heer Jezus. En dat doe je als het ware door hem op te eten. Maar hoe doe je dat nou, zul je misschien afvragen. Joh, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je eet de Heer Jezus op als je elke dag tijd neemt om te luisteren naar zijn stem. Nou, dan hoef je alleen maar de Bijbel open te doen. En dan komt de stem van de Heer Jezus al naar je toe. komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan hoor je wat hij tot jou te zeggen heeft. En weet je wat het geweldige is? Ik mag ook nog wat terugzeggen. Je mag ook nog wat terugzeggen hoor. Je mag gewoon al je noden bij hem neerleggen. Bijbel lezen en bidden. Superbelangrijk. Jullie hebben vanmorgen twee kinderen opgedragen. Of één kind opgedragen. De andere, dat is een poosje geleden. Probeer je kinderen dat bij te brengen. Door het zelf met hun te doen. Toen ik tot geloof gekomen was, toen kwam ik tot de ontdekking dat er een heleboel goede dingen gebeuren, hier ook in dit gebouw. Alleen maar lof voor. Maar pak je eigen verantwoordelijkheid. En doe in ieder geval zo vroeg mogelijk een stukje Bijbelstudie met ze. Zing veel met ze, want liederen zeggen ook ontzettend veel. En bid gewoon met ze. En laat dan ook in dat gebed maar horen dat je sommige dingen ook niet snapt. En dat je er ook wel ergens mee zit. Toen ik tot geloof gekomen ben, ben ik dat gelijk met mijn drie dochters gaan doen. Een van die dochters heet trouwens ook Hanna, genadekind. Geweldige naam. Dat even terzijde. Simpel dus, lezen in het woord en ook bidden. Oh, er is nog wat. Ik zou het bijna niet durven zeggen, moet ik zeggen toch. Weet u wat ook zo'n manier is om je te verbinden met de Heer Jezus? Dat is avondmaal vieren. Avondmaal vieren, dat doe je niet eens in het jaar of eens in de 10 jaar. Dat doe je regelmatig. Regelmatig contact zoeken, gedachtenis stichten aan datgene wat hij voor jou gedaan heeft. Daar moet je tijd voor nemen. Echt waar. Ik heb ook zat dat ik hier s'avondsavond, er is hier zaterdagavond avondmaal. En dan denk ik, ja, moet dat nou alweer? Maar het is zo belangrijk, beste vrienden, om steeds weer contact te zoeken met de Heer Jezus. Om je te verenigen met hem. Nou, als je dat nu dagelijks doet, betekent dit dan dat er niets meer mis kan gaan in het leven van een kind van God. Je zit keurig in dat spoor. Je eigen ik heb je ingeleverd. Je doet keurig avondmaal vieren en met je kinderen Bijbelstudie en bidstond. Daar kan niks meer misgaan. Nee, er kan van alles misgaan. Er kan van alles als kind van God in je leven misgaan. Ook in het leven van van het meest toegewijde kind van God kan van alles misgaan. En dat voorbeeld zie je bijvoorbeeld in de Bijbel. In Psalm 31, vers 13b, let op, daar komt er weer eentje. Daar komen we David tegen. En wat zegt die David in Psalm 31, vers 13b? Ik ben geworden als gebroken vaatwerk. Gebroken vaatwerk. De kopjes en schoteltjes van je vader en moeder die gebroken zijn, dat is gebroken vaatwerk. En wat bedoelt die Godsman, die van alles had meegemaakt in zijn leven, ook van alles verkeerd had gedaan? Wat bedoelt die man daar nou mee? David zegt hier eigenlijk, ik zie het niet meer zitten, ik kan er niet meer tegenop, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En David is hier duidelijk aan het eind van zijn geestelijke Latijn. En ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt in uw leven. Ik heb het wel meegemaakt. Dat het voor mij absoluut niet meer hoefde. Dat ik er de balen van had van hier tot Gunther. Maar gelukkig is er dan ook nog een God in de hemel die je weer bij je in de kraag pakt. En dan kom je voor lieve leven in dat stramien terecht. En vandaar dat ik vanmorgen hier weer mag staan. Mooi meegenomen. Kan ik jullie wat vertellen van de Heer Jezus en wat voor een geweldige persoon dat is. David, die zag het niet meer zitten. En dat kan je allemaal overkomen. Schaam je daar niet voor. Maar wat moet je nou doen als je in een dergelijke diepe geestelijke crisis zit? Ik vind dit Bijbelse humor. Dan moet je nog verder de diepte ingaan. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Dan moet je nog verder de diepte ingaan, want de Bijbel zegt dat we dan moeten gaan, moeten afdalen naar het huis van de pottenbakker. En waar staat dat? Dat staat in Jeremia 18, vers 2. Daar krijgt Jeremia, die ook al in de put zat, die krijgt het advies: maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, daar zal ik u mijn woorden laten horen. Als u en ik ons bevinden in een diepe geestelijke crisis, dan moeten we dus ons wenden naar de maker van ons levensvat. De maker van ons levensvat. En dat is die hemelse pottenbakker. Wat gebeurt er dan als we dat doen? Nou, dan zal hij ons niet alleen zijn woorden laten horen, zoals we al in Jeremia 18 vers 2 hebben gezien, maar hij zal volgens Jeremia 18 vers 4 ook weer een nieuw begin gaan maken met dat mislukte kind van hem. We lezen letterlijk in deze tekst, mislukte de pot die hij bezig was te maken. Dus er gaat best wel eens wat mis. Een kind van God kan de mist ingaan. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals het gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakt hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Maar je moet wel eerst naar hem toe gaan. Broeders en zusters, als u zich in een diepe geestelijke crisis bevindt, als u zich als kind van God totaal mislukt voelt, dat kan ook nog gebeuren. Als u zich totaal mislukt voelt, daal dan af naar dat huis van die hemelse pottenbakker, zodat hij van dat mislukte vat van uw leven weer een vat tot zijn eer kan maken. Tot slot nog dit, nog één ding, want ik zie dat de tijd alweer voorbij is. Wij hebben vanmorgen denk ik toch wel gezien dat het leven van een kind van God, dat is op deze aarde niet volmaakt. We hebben tegenwoordig allemaal predikers die ons dat wel vertellen. Geluk, rijkdom, gezondheid, noem maar op, als je maar gelooft. Nou, de Bijbel die zegt duidelijk andere dingen en dat heb ik vanmorgen aan u mogen laten zien. Het gaat niet altijd voor de wind in ons leven. Maar wanneer zal het nu wel voor de wind gaan in ons leven? Wanneer zal dat volmaakte in ons leven wel zijn beslag krijgen? Weet u wanneer? Opletten. Het is de laatste trouwens hoor. Als onze aardse tent wordt verbroken, als die afgebroken wordt. De onderbouwing die vindt u in 2 Korinthe 5 vers 1. Daar staat, want wij weten dat indien de aardse tent, dus gewoon zoals wij hier zitten, dat levensvat waar wij in verkeren, als dat wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. En dat betekent, beste vrienden, dat we hier op dit moment, zoals wij hier zitten, gewoon in een tijdelijke woning bivakeren, eigenlijk in een tentje. Een tentje dat is eigenlijk kamperen. We zijn dus met z'n allen aan het kamperen, maar we gaan nog een keer naar ons hemels huis. Wat wordt er in Prediker 12 gezegd? Dat heeft Dato Steenhuis 14 dagen geleden hier ook staan te vertellen. Wat heeft hij toen over die tentwoning opgemerkt? Dat hij aan slijtage onderhevig is, sterker nog, dat hij het op een gegeven moment ook zal begeven. Dat gebeurt. Ik heb een schoonzuster, die ligt al 9 jaar in de Blijenborg en die heb ik van de week verteld, voor zover ze dat kon volgen, Marijke, je gaat sterven. Je aardse tent wordt afgebroken en het bijzondere was dat ook deze vrouw mag weten dat ze een huis in de hemel heeft. En dan wordt gelijk alles anders als je in zo'n situatie bent. Wat is het dan een voorrecht, beste mensen, een zegen om nu al, niet straks of misschien, of hopen, nee, misschien nu al zeker mogen weten dat als die aardse tent eenmaal afgebroken wordt, dat we dan een gebouw, een huis bij God hebben. Dat we straks niet ontkleed, maar overkleed zullen zijn, zoals de apostel Paulus dat zo mooi in 2 Korinthe 5 vers 4 zegt. En als we dan overkleed zijn, dan zullen we hem straks op een volmaakte wijze de lof en de eer kunnen brengen. Dan zullen we de Heer Jezus echt kunnen bedanken, persoonlijk kunnen bedanken, omdat hij zich voor ons heeft laten verbreken en verbrijzelen. Wat een dag, beste vrienden, zal dat zijn als we hem in de ogen zullen kijken en als we hem mogen bedanken. Ziet u daar nou naar uit? Wel een directe vraag, hè? Nou, u hoeft me niet te beantwoorden, dan zal ik het maar doen. Ja, ik zie daar naar uit. Ik verlang daarna. En als u het met me eens bent, dan zegt u nu amen. Amen. We zullen samen danken. Lieve Vader in de hemel, wat zijn we toch bevoorrechte mensen. Dank u wel, Heere, dat u vanmorgen, ik weet niet of het zo bij de anderen overgekomen is, maar dank u wel dat u tot mij wilde spreken. Dat was al met de voorbereiding zo. Ik werd hier echt door gepakt. En ik heb vanmorgen, en ook dat hebben we nog in de voorbeden gedaan, om rust en vrijmoedigheid om dit woord in ons midden neer te leggen. En wat is het dan een bijzonder iets als daar alle rust is en alle vrijmoedigheid, dat zo'n gebed ook wordt verhoord. Dank u wel dat u zo dichtbij bent, Heere. En we hebben zulke bijzondere dingen gehoord vanmorgen. En ik hoop zo van harte, en ik kan dat niet bewerken bij mensen. Ik kan alleen maar het woord bij haar hart brengen. Maar u kunt met uw Heilige Geest al deze mensen die hier zitten, Heere, kunt u bewerken, zodat dit gestalte krijgt in ons leven. Zodat er een reuk van Christus van ons zal uitgaan. Heere, wilt u dat bewerken? Dat was uiteindelijk toch de bedoeling van dit woord wat ik van u gekregen heb. Wilt u zo nog werken onder ons, Heere, zolang het nog dag is? Dank u wel dat ik vanmorgen hier mocht zijn, dat de anderen hier vanmorgen mocht zijn. Maar het allerbelangrijkste was dat u hier ook wilde zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.